And I think you're giving me a typical Netherlands fall.
Ik denk dat u mij een typisch Nederlandse herfst geeft.
When we first came into the country, it was all nice and sunny.
Toen we hier binnenkwamen in Nederland was het helemaal mooi en zonnig.
And probably for a whole week it was.
En dat was de hele week zo.
And I was told this isn't normal.
En ik werd mij verteld dat dit niet normaal is.
I guess this is normal now.
Ik denk dat dit nu normaal is.
But it's good being here.
Maar het is goed om hier te zijn.
Let's look to the Lord in prayer.
Laten we de Heer zoeken in gebed.
Father, we come before you now in the precious name of Jesus.
Vader, wij komen tot u in de dierbare naam van Jezus.
And thank you for loving us.
Dank u wel dat u van ons houdt.
That while we were yet sinners, you died for us.
Dat toen wij nog zondaren waren, dat u toen al voor ons stierf.
And none of us have sought after you, but you sought after us.
En niemand heeft u gezocht, maar u heeft ons gezocht.
And we thank you that you cared that much.
En dank u wel dat u zoveel om ons gaf.
As we look at your word this morning.
Als we kijken naar uw woord deze morgen.
Teach us your ways.
Onderwijs dan uw wegen.
And give us the grace to live it.
En geef ons de genade om het te leven.
In the precious name of Jesus.
In de dierbare naam van Jezus.
Amen. I want to share with you a section of scripture that is one of my favorite.
Ik wil een schriftgedeelte delen met u wat mijn favoriet is.
And the reason why it's one of my favorite is because it's the passion of my heart.
En dat is omdat het een passie is van mijn hart.
And what I want to do is I want to look at Paul.
En ik wil kijken naar Paulus.
And Paul was a radical.
En Paulus was een radicaal.
He had the fire of God.
Hij had het vuur van God.
And when we look at the life of Paul,
en wanneer we kijken naar het leven van Paulus,
we see a man that was radically saved.
Dan zien we een man die radicaal gered werd.
And the story of his conversion is that in Acts chapter 9.
En het verhaal van zijn bekering staat in Handelingen 9.
And of course how Paul came to the Lord was his personal story.
En hoe Paulus tot de Heer kwam, dat was zijn persoonlijke verhaal.
But when we come to the foot of the cross, it's all level ground.
Maar wanneer we aan de voeten van het kruis komen, dan is dat allemaal op hetzelfde niveau.
We have to all come the same way.
Wij moeten allemaal op dezelfde wijze komen.
And sometimes when we look at people in scripture,
wanneer we kijken naar de mensen uit de schriften,
we try and make them special.
Dan proberen wij ze speciaal te maken.
But Paul was a man just like you and me.
Maar Paulus was een mens, net zoals u en ik.
He had to come to the cross just like we did.
Hij moest ook bij het kruis komen, net als u en ik.
And like I said, he had his own story on how he came to Christ.
En ook hij had zijn eigen verhaal hoe hij tot Christus is gekomen.
But the salvation that he obtained,
maar de redding die hij meemaakte,
is the common salvation.
Dat is een gewone redding.
And is to be the normal salvation.
Van algemene redding.
And so we do wrong if we say that Paul was special.
Dus wij zijn fout als wij zeggen Paul was speciaal.
Because then we make various levels of Christianity.
Want dan maken we verschillende niveaus over het christendom.
And we try to say, well, that's Paul way up there.
En dan zeggen we, oh, dat is Paulus, die zit helemaal daar.
But I'm way down here.
Ik ben hier ergens.
But in reality, there's only one level.
Maar in de realiteit is er maar één niveau.
And there is one goal.
Er is één doel.
And that's to be like Jesus.
En dat is om te zijn zoals Jezus is.
And so Paul had a normal conversion.
Dus Paulus had een normale bekering.
And what happened when Paul was saved?
En wat gebeurde er toen Paulus gered werd?
It says that he immediately began to preach the gospel.
Er staat dat hij begon onmiddellijk evangelie te prediken.
He was not preaching it as a pastor.
Hij predikte niet zoals een voorganger.
But just telling people about Jesus.
Maar hij vertelde de mensen over Jezus.
He became so effective in this.
Hij werd daar zo effectief in.
That the people he had originally come to help persecute the church.
Dat de mensen die hij normaal gesproken hielp voor de vervolgde kerk achterna te gaan.
That began hunting him down, wanting to kill him.
Die begonnen hem achterna te zitten en wilden hem doden.
And so Paul had to flee Damascus.
Dus Paulus moest vluchten naar Damascus.
But my point is that his conversion was a normal conversion.
Maar mijn punt is dat zijn bekering, dat was een normale bekering.
What happened though in Paul's life as he began to mature?
Wat gebeurde er in het leven van Paulus toen hij volwassen werd?
And maturing in the faith is a choice.
En volwassenheid in het geloof, dat is een keuze.
Now, there's a lot of children here.
Er zijn heel veel kinderen hier.
And how do they grow up?
En hoe groeien zij op?
Give them food and water and they grow, right?
Geef ze voedsel en water en ze groeien, toch?
But spiritually, that's not how it works.
Maar geestelijk werkt het zo niet.
You can have people that's been in the church for 40 years.
Je kunt mensen hebben die 40 jaar al in de kerk zitten.
And in essence, they're still wearing their diapers.
En En eigenlijk dragen ze dan nog luiers.
And so they didn't grow up.
Dus ze zijn niet opgegroeid.
So spiritual growth is a choice.
Dus geestelijke groei is een keuze.
That we must want to grow up.
Wij moeten willen om op te groeien.
And that we must put the effort into maturing in the faith.
En wij moeten daar moeite voor doen om volwassen te worden in het geloof.
And so when you look at Paul and his maturing in the faith.
Dus als je kijkt naar Paulus en zijn volwassenheid in het geloof.
You find eventually he becomes a missionary.
Dan kom je er uiteindelijk achter dat hij een zendeling is geworden.
And starts spreading the gospel all over.
En hij verspreidde het evangelie over de hele wereld.
And he kept maturing.
En hij werd steeds meer voor hij groeide.
And as he matured, his faith became more radical.
En hoe meer hij volwassen werd, hoe meer radicaal hij werd.
And it became more powerful.
En dat werd meer krachtig.
And then we come to Acts chapter 17.
En dan komen we bij Handelingen hoofdstuk 17.
And there is a man that is attacking Paul.
En daar is een man die Paulus aanvalt.
And he makes a statement about Paul.
En hij doet een verklaring tegen Paulus.
That was meant to do harm to him.
Die bedoeld was om hem kwaad te doen.
But I think it's a phenomenal compliment.
Maar ik denk dat het een fenomenaal compliment is.
And he said, these who have turned the world upside down.
En hij zei, die de wereld op zijn kop hebben gezet.
Have come to us.
Zijn tot ons gekomen.
That's a compliment.
Dat is een compliment.
But it wasn't meant to be.
Maar dat was niet zo bedoeld.
It was trying to get him beaten or killed.
Het was bedoeld om hem zover te krijgen dat hij geslagen of vermoord zou worden.
And so as Paul matured in the faith.
Dus zoals Paulus volwassen werd in het geloof.
God was able to do greater things through him.
Was God bij machte grotere dingen door hem heen te doen.
And if we make Paul just some special man.
En als wij Paulus een speciale man maken.
Then we say, he can do it, but I can't.
Dan zeggen we, hij kon dat doen, maar ik kan dat niet.
So who's great, God or Paul?
Dus wie is groter, God of Paulus?
It's God.
Het is God.
That took a frail man and did wonders through him.
Die een fragiele man nam en wonderen door hem heen deed.
So why can't he do it through you?
Dus waarom kan hij dat niet door jou heen doen?
Did God love Paul more than he loves you?
Had God Paulus meer lief dan dat hij ons lief heeft?
No.
Nee.
It's whether or not we will let him do that work in our life.
Het gaat erom of dat wij God toestaan om door ons heen te werken.
But Paul grew up a little bit more.
Maar Paulus was een beetje meer gegroeid.
And time goes on.
En de tijd gaat verder.
And he comes to the city of Ephesus.
En dan komt hij in Efeze.
And a riot breaks out.
En daar breekt een?
A riot.
Opstand, ja.
And it was because of Paul's preaching.
En dat was vanwege de prediking van Paulus.
So many people were being saved in Ephesus.
Zoveel mensen werden gered in Efeze.
That the sale of silver idols.
Dat de verkoop van zilveren afgoden.
Made in the image of Diana.
Gemaakt naar het beeldenis van Diana.
Was hurt so bad that they started a riot.
Dat was zo geschaad dat er een opstand kwam.
And they wanted to kill Paul.
En ze wilden Paulus doden.
And what did they say?
En wat zeiden zij?
They said, you see and you hear how this man Paul.
En zie je en heb je gehoord hoe die man Paulus.
Has convinced and led astray.
Heeft overtuigd dat we af moeten dwalen.
The people of Ephesus and in practically all of Asia.
En de mensen van Efeze en eigenlijk ook heel Azië.
Now think of Ephesus for a moment.
Denk aan Efeze een moment.
At that time it was a Roman colony.
Op dat moment was dat een Romeinse kolonie.
It would have had a contingent of Roman soldiers.
Dat had Romeinse soldaten.
And it was actually on the Mediterranean at that time.
En dat was onder
the Mediterranean Sea.
Ja, onder de Mediterraanse Zee.
And now it's about a mile from the Mediterranean Sea.
Nu is het maar een kilometer van de Mediterraanse Zee.
But it was a major city of over 300,000 people.
Maar het was een hele grote stad met meer dan 300.000 inwoners.
Now try and think of this.
Probeer daar eens aan te denken.
How many people had to come to Christ?
Hoeveel moesten tot Christus komen?
Out of 300,000 people.
Uit 300.000 mensen.
That would affect the trade of selling idols.
Die effect zouden hebben op de verkoop van afgodsbeelden.
This wasn't 5 or 10 people.
Niet 5 of 10 mensen.
I don't think it was even a couple thousand people.
Ik denk niet eens dat het er een paar duizend waren.
I think it would have to be tens of thousands of people.
Ik denk dat het tienduizenden mensen waren.
Well, I know you have a problem in the Netherlands as we do in the US.
Ik weet dat u een probleem heeft in Nederland en dat is ook zo in de Verenigde Staten.
As you have drugs all around.
De drugs zijn overal om je heen.
Think of your community here.
Denk eens aan jullie gemeenschap.
How many people would have to get saved before drug dealers grew angry at this church?
Hoeveel mensen moeten gered worden voordat drugdealers boos zullen worden op deze kerk?
How many people would have to be saved before the sale of alcohol is hurt?
Hoeveel mensen zouden er tot bekering moeten komen voordat er schade wordt toegebracht aan de verkoop van alcohol?
God is not a respecter of persons.
God is geen respecteerder van personen.
What he did through Paul, he can do through us.
Wat hij deed door Paulus heen, kan hij ook door ons heen doen.
But there's a reason why God could use Paul.
Maar er was een reden waarom God Paulus kon gebruiken.
And this is what I want to look at.
En hier wil ik naar kijken.
I want to look at the heart of Paul.
Ik wil kijken naar het hart van Paulus.
And why God could use that man.
En waarom God die man kon gebruiken.
So turn to me. Turn with me to Philippians chapter 3.
Gaan we mee naar Filippenzen hoofdstuk 3.
I'll begin to explain what's going on.
Ik zal beginnen uit te leggen wat er aan de hand was.
In the beginning of the chapter, Paul begins to make an argument.
In het begin van het hoofdstuk begint Paul te argumenteren.
And the purpose of this is to build the thought to bring to them what he really wanted.
En het doel daarvan is om die gedachte te tot hen te brengen wie hij eigenlijk wil brengen.
And so let's read verses 4 through 6.
Laten we lezen vers 4 tot en met vers 6. Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen, indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer besneden ten 8 dagen uit het volk Israëls, van de stam Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Amen.
Paul is laying out his worldly credentials.
Hij legt hier uit waar hij mee bezig was.
And he is trying to make an argument here.
En hij probeert hier een argument te brengen.
And when we look at Paul's worldly life,
als we kijken naar het wereldse leven van Paulus,
I don't think we're really impressed with it.
Dan denk ik dat het geen indruk maakt op ons.
But that's because we're not Jews of 2,000 years ago.
Maar dat komt omdat wij geen Joden zijn die 2,000 jaar geleden leefden.
If we were Jews of 2,000 years ago, we'd understand what Paul's saying.
Als wij Joden waren geweest die 2,000 jaar geleden hadden geleefd, dan hadden wij begrepen wat Paulus.
So let me give a feel of what he's trying to communicate.
Dus laat mij proberen uit te leggen wat hij probeert te zeggen.
As a worldly man, he was ambitious.
Als een wereldse man was hij ambitieus.
He was born of the right family.
Hij was geboren uit een goede familie.
He was of the conservative sect of the Jews.
Hij was uit de conservatieve deel van de Joden.
He was even circumcised on the correct day.
Hij werd zelfs besneden op de juiste dag.
Everything of his life was striving to obey the law.
Alles in zijn leven probeerde hij de wet te gehoorzamen.
And so he was zealous after the things of the law.
Dus hij dacht dat hij goed bezig was, dat hij achter de Here aan was.
To such an extent that he was even persecuting Christians.
Op zo'n niveau dat hij zelfs christenen vervolgde.
And from a Jewish standpoint, he was a blameless man.
En vanuit het Joodse standpunt was hij gewoon was hij goed bezig.
He actually came from a very wealthy family.
Hij kwam eigenlijk uit een rijke familie.
And the reason why we know this is because he had a private tutor.
En omdat wij weten dit omdat hij een privé tutor had.
And he was one of the most famous that Israel has ever had.
En dat was de meest bekendste die Israël ooit had.
And his name was Gamaliel.
En zijn naam was Gamaliel.
And so when we look at Paul, we see a man.
Dus wanneer we kijken naar Paulus, dan zien wij een man.
That was trying to be a mover and shaker in Israel.
Die probeerde te bewegen en Israël te schudden.
They mingled the political and the religious life together.
Hun mengde het politieke en religieuze leven samen.
And so he was trying to be a religious political leader of that day.
Hij probeerde een religieuze en politieke leider te zijn in die dagen.
But when he came to be confronted by Jesus.
Maar toen kwam hij op het punt dat hij geconfronteerd werd met Jezus.
He came to understand that something was missing in his life.
En toen begreep hij dat er iets miste in zijn leven.
Let me try and make this a little more personal.
Laat me dit een beetje persoonlijker maken.
And all I can do is speak of my life with this.
En ik kan alleen maar over mijn eigen leven spreken hiervan.
I was a young man strung out on drugs.
Ik was een jonge man en ik was aan de drugs.
I grew up in a home that was all broken.
En ik groeide op in een verbroken gezin.
My father had multiple marriages and divorces.
Mijn vader had meerdere huwelijken en meerdere scheidingen.
It was a typical American family.
Een typisch Amerikaans gezin.
But it was miserable.
Maar het was verschrikkelijk.
And I wanted to be loved like any boy.
En ik wilde gewoon lief gevonden worden zoals elk jongetje dat wil.
But it was nowhere in my home.
Maar niemand in mijn gezin kon
and
dat.
So I started looking in the drug culture.
Dus begon ik dat te zoeken in de drugswereld.
And in essence what I was doing.
En in essentie wat ik deed.
Is I was fighting and clawing trying to get myself to a place of being loved.
Ik probeerde mij eigenlijk te vechten op een plaats dat ik geliefd werd.
I wanted to be accepted.
Ik wilde geaccepteerd worden.
And so I'm trying to fight my way to acceptance.
Dus ik probeerde mijn weg te vechten naar accepteerbaarheid.
I wanted to feel my life was of value.
Ik wilde voelen dat mijn leven van waarde was.
So I was trying to live a way that would impress people.
Dus ik probeerde op zo'n manier te leven dat ik indruk maakte op mensen.
But that can go in the drug culture and the business world.
Maar dat kan in de drugswereld, maar ook in de zakenwereld.
And so Paul was doing that.
Dus Paulus deed dat.
He was trying to fight his way to the top.
Hij probeerde zijn weg naar de top te vechten.
And he believed happiness would be obtained when he reached a particular place.
Maar hij dacht dat als hij aan de top zou komen, dat hij dan geluk zou vinden.
And so he's fighting his way to the top.
Dus hij vecht zijn weg naar de top.
But he feels nothing.
Maar hij voelt niets.
He's empty on the inside.
Hij is van binnen leeg.
Now I know you know what fog is here.
Ik begrijp dat u weet wat mist is hier.
Yeah, it gets thick here, right?
Het wordt heel dik hier.
And you know what's interesting about fog?
En weet u wat interessant is over mist?
You can really see it.
Je kunt het echt zien.
But try and grab it.
Maar je kan het niet pakken.
Nothing there.
Er is niets daar right? Als je probeert te pakken.
That's what the world does.
En dat is wat de wereld doet.
It gives us an illusion.
Het geeft ons een illusie.
It says you'll be happy when.
Die zegt, je zult gelukkig zijn als.
So all you need is more money and you'll be happy.
Dus alles wat je nodig hebt is meer geld en dan zul je gelukkig zijn.
Or you need another man or another woman.
Of je hebt een andere man nodig of een andere vrouw nodig.
Or another high or another house.
Of je moet nog een keer high worden of een ander huis hebben.
It's always an illusion in front of us.
Het is altijd een illusie die voor ons staat.
That can never meet our needs.
Die nooit onze nood tegemoet kan komen.
And just when our hands are ready to grab it.
En net wanneer onze handen klaar zijn om het te grijpen.
There's nothing there.
Is er niets daar.
And we look up and there's a new illusion.
En dan kijken we omhoog en dan is daar weer een nieuwe illusie.
And so you're fighting and clawing trying to get somewhere.
Dus je vecht en je probeert het te grijpen om ergens te komen.
And there's nothing.
En er is niets.
And you feel the emptiness in your heart.
En je voelt de leegheid in je hart.
And then Jesus begins to call.
En dan begint Jezus te roepen.
That's what happened with Paul.
Dat gebeurde er met Paulus.
He had been hearing the gospel.
Hij had het evangelie gehoord.
He heard Stephen preach the gospel.
Hij had Stefanus het evangelie horen prediken.
He held the coats of those who stoned Stephen.
Hij hield de mantels vast van degene die Stefanus stenigden.
He saw Stephen's face glow like an angel.
Hij zag het gezicht van Stefanus gloeien als van een engel.
And heard those final words of Stephen.
En hij hoorde de laatste woorden van Stefanus.
I believe those words haunted that man.
Ik geloof dat die woorden hem hebben achtervolgd.
And all the Christians that he persecuted.
En al die christenen die hij achtervolgde.
He heard again and again aspects of the gospel.
Hij hoorde keer op keer aspecten van het evangelie.
And finally on that Damascus road.
En uiteindelijk op die weg naar Damascus.
God confronted the man.
God confronteerde die man.
Knocked him down.
Hij sloeg hem neer.
Blinded him.
Hij verblindde hem.
Terrified him.
Hij maakte dat hij verschrikkelijk schrok.
And for 3 days he was in repentance.
En voor 3 dagen lang was hij helemaal, eigenlijk belijdenis aan het doen en tot bekering aan het komen.
And at the end of 3 days.
En aan het einde van die dagen.
God sent a man to speak with him.
Stuurde een man naar hem toe om met hem te spreken.
And lead him to salvation.
En leidde hem tot redding.
And then Paul could say this.
En toen kon Paulus dit zeggen.
Let's read it from verse 7 through 11.
Laten we lezen vers 7 tot en met 11. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles erboven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijven, in hem mogen blijken, niet eigen gerechtigheid uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding der doden. Amen.
Paul was a man of the world.
Paulus was een man van de wereld.
He knew what it was to try and get ahead.
Hij wist wat het was om vooruit te gaan.
And when Jesus broke into his heart,
en toen Jezus zijn hart in zijn hart inbrak,
he experienced something so wonderful.
Ervaarde hij iets zo geweldigs.
That he spoke of the excellency of knowing Christ Jesus.
Dat hij sprak over de excellentie, over het kennen van Christus.
He counted the world as dung because he saw Christ.
Hij rekende de wereld als schade vanwege Christus.
You see, there's a principle in Scripture that's very important.
Ziet u, er zit een principe in het woord.
That you cannot take hold of God.
Dat je God niet kunt vasthouden.
Without an intense longing for him.
Zonder een intens verlangen naar hem.
From beginning of the Bible to the end.
Van het begin van de Bijbel tot het einde van de Bijbel.
It's all about wholehearted devotion to God.
Het gaat allemaal over toegewijd zijn met je gehele hart.
You can't find anywhere in Scripture where half-hearted devotion is acceptable.
Je kan nergens in de Schrift vinden dat een half hart, dat een halve toewijding genoeg is.
It's about having a passion for this God.
Het gaat over een passie hebben voor deze God.
And that's what happened with Paul.
En dat gebeurt er met Paulus.
He tasted the misery of this world.
Hij zag de
the sorrow of this world.
Ja, het verdriet van deze wereld.
He had practiced sin in his own way.
Hij had zelf op zijn eigen manier zonde gepraktiseerd.
And it left him absolutely empty.
En dat liet hem leeg achter.
And then Christ burst into his life.
En dan komt Christus binnen in zijn leven.
And he tasted of the surpassing greatness of knowing Christ.
En dat gaat boven het verstand van Jezus kennen.
See, he counted the world as dung or rubbish.
Dus hij achtte de wereld als vuilnis.
Only because he saw Christ.
Alleen maar omdat hij Christus gezien heeft.
And by seeing Jesus, he came to know what sin really was.
En door het zien van Jezus komt hij erachter wat zonde eigenlijk echt is.
And let me explain that.
En laat me uitleggen.
Is if you are in the bright sun.
Het is alsof u in de felle zon staat.
And all of a sudden you walk into a very dark room.
En plotseling loopt u een hele donkere kamer.
You understand darkness because you've been in the light.
U begrijpt duisternis omdat u net uit het licht komt.
But if you've been in the darkness for a whole long time.
Maar als je een hele tijd in de duisternis bent geweest.
It doesn't seem that dark anymore.
Dan lijkt het niet meer zo donker.
You see, the light reveals what darkness is.
Ziet u, het licht openbaart wat duisternis is.
The beauty of Christ's holiness reveals the ugliness of sin.
De schoonheid openbaart de heiligheid van Christus.
So by looking at the holy Jesus.
Dus te kijken naar die heilige Jezus.
We can see what evil is by looking at the world then rightly.
Dan kunnen we zien als we naar de wereld kijken wat duisternis is, als we naar de wereld kijken op de juiste manier.
And he saw the beauty of Christ.
En hij zag de schoonheid van Christus.
And he no longer wanted the dung of this world.
En hij wilde niet langer het vuilnis van deze wereld.
When you go through some parts of Texas.
Wanneer je door sommige delen van Texas heen gaat.
They have what they call feedlots.
Hebben ze feedlots?
Feedlots. And what's a feedlot?
En wat is dat?
It's where farmers and ranchers bring their cows.
En dat is waar boeren en degenen die een ranch hebben hun koeien brengen.
And it's going to be from there that they will sell them to the market.
En van daaruit worden ze verkocht aan de markt.
There are some feedlots where there are 10,000 to 20,000 head of cattle.
Er zijn sommige feedlots waar 10 of 20.000 koeien zijn.
You can smell it miles and miles away.
Je kunt het kilometers ver ruiken.
Okay? The smell of dung.
De reuk van het vuil.
And if you are downwind of it, it is terrible.
En als je de wind hebt die jouw kant op komt, dan is dat verschrikkelijk.
Because Paul had the smell of heaven.
Want Paulus had nu de reuk van de hemel.
The smell of hell became real to him then.
De reuk van hel werd waarheid voor hem nu.
I had talked to a man that used to work at one of the feedlots.
ik sprak een man die op die fietslocks werkte.
And I asked him, how can you handle the smell?
En ik zei, hoe kan je nou met die reuk omgaan?
He says, you grow used to it, you're in it all the time.
En hij zei, je bent er gewoon aan, want je bent er de hele tijd in.
And so when we're in sin, we get used to it.
Dus wanneer wij in de zonde zijn, dan raken we daar ook aan gewend.
The smell of the world and the smell of hell is upon us then.
De reuk van de wereld en de reuk van de hel is op ons.
But get the fragrance of heaven.
Maar we moeten de parfum van de hemel hebben.
And come out of the smell of hell.
En uit die vieze geur van de hel komen.
And you'll begin to understand what the smell of hell really is.
En dan begin je pas te begrijpen wat die vieze geur van de hel is.
You see, Paul counted the world as dung.
Ziet u, Paul achter de wereld als vuilnis.
Because he saw the beauty of Christ.
Omdat hij de schoonheid van Christus zag.
And so, what can happen so often with Christians?
Dus wat gebeurt er heel vaak met christenen?
Is God takes us out of the world.
God neemt ons uit de wereld.
The smell of hell has been washed off of us.
De geur van de hel wordt van ons afgewassen.
And we start walking with Jesus.
En beginnen wij te wandelen met Jezus.
No longer are we warring to own.
En niet langer zijn wij geneigd om te grijpen naar het hoogste.
The fighting to get somewhere is over.
Het gevecht om ergens te komen, dat is voorbij.
Because now we've entered relationship with Christ.
Omdat we nu een relatie hebben met Christus.
But then our heart begins to wander.
Maar dan begint ons hart te twijfelen.
And then we go back to some of the warring again.
En dan gaan we weer terug. Kijken we weer een beetje af.
You see, that can happen when our hearts wander.
Ziet u, dat kan gebeuren wanneer onze harten gaan twijfelen.
Where we once knew that the world couldn't satisfy us.
Wanneer we eens wisten dat de wereld ons niet tevreden kon stellen.
But when our heart strays from Christ.
Maar wanneer ons hart afdwaalt van Christus.
We start looking to the things that we once knew were meaningless.
Dan gaan we kijken naar de dingen waarvan we eens wisten dat ze geen betekenis hebben.
Through the wandering of our heart.
Door de twijfels van ons hart.
We're no longer enraptured with the beauty of Christ.
Dan zien wij niet langer, zijn we niet meer opgewonden over die schoonheid van Christus.
But then we start looking to the things of the world to satisfy us once again.
Dan beginnen we te kijken naar de dingen van de wereld die ons weer opnieuw tevreden stellen.
And so we need a passion for Christ.
Dus wij hebben een passie voor Christus nodig.
And we need to protect that passion.
En wij moeten die passie beschermen.
And we need to feed it so it gets hotter.
En wij moeten het voeden zodat dat vuriger wordt.
Because we all have wandering hearts.
Want we hebben allemaal twijfelende harten.
And we can have a passion for Christ.
En we kunnen een passie voor Christus hebben.
And just the busyness of life or the trials.
En de drukte van het leven of de dingen waar je doorheen gaat.
Can take us away from our first love.
Kunnen ons laten afdwalen van onze eerste liefde.
If we don't watch our faith.
Als we ons geloof, als we niet uitkijken.
So Paul said that he wanted to gain Christ.
Dus Paulus zei, hij wil Christus winnen.
How do we gain Christ?
Hoe winnen wij Christus?
Well, I think there's a very important point with this.
Ik denk dat hier een heel belangrijk punt is.
We gain Christ by having a passion for Christ.
Wij winnen Christus omdat we een passie voor Christus hebben.
And what is the passion of our heart?
En wat is de passie van ons hart?
Is going to capture our mind and our affections.
En dat houdt onze gedachten en onze affecties gevangen.
So the man that is consumed with sports.
Dus de mens die verteerd wordt door sport.
That's all he thinks about.
Die denkt alleen maar aan sport.
And there are people that can know more about sports than you do about the Bible.
Er zijn mensen die meer weten over sport dan wat ze weten over de Bijbel.
Why? Their heart is consumed with sports.
Waarom? Hun hart wordt helemaal opgenomen door die sport.
It's what they think about.
Daar denken ze dan aan.
It's what they talk about all the time.
Daar spreken ze de hele tijd over.
And it has become their primary affection.
En dat wordt hun affectie.
But those who have a passion for Christ.
Maar zij die een affectie voor Christus hebben.
Guess what is first on their lips?
Denk eens wat het eerste op hun lippen komt.
What's first on their heart?
Het eerste op hun hart is.
They talk of Christ because they love Christ.
Ze spreken over Christus omdat ze hem lief hebben.
Fellowship becomes real because Christ is the center of it then.
Gemeenschap wordt echt omdat Christus het centrum is.
You see, we gain Christ by having a burning passion for Christ.
Ziet u, wij winnen Christus omdat wij een brandende passie hebben voor Christus.
But you know, many people can think, well, that's kind of extreme.
Wel, sommige mensen kunnen denken dat is een beetje extreem.
Let's just think of the throne of God.
Laten we eens denken aan de troon van God.
And we come to stand before this throne when we die.
En wij komen voor die troon te staan wanneer wij sterven.
And when we stand before God.
En wanneer wij staan voor God.
He rebukes us.
Dan wijst hij ons af.
You loved me too much.
Je hebt me te veel lief gehad.
You gave too much to me.
Je hebt te veel aan mij gegeven.
Would he do that?
Zou hij dat doen?
Will he rebuke us for loving him too much?
Zal hij ons afwijzen omdat we hem te veel lief hebben?
For surrendering to him too much?
Omdat we ons te veel hebben overgegeven aan hem?
Would he think giving everything would be fanatical?
Zou hij denken dat alles geven alleen maar fanatiek is?
We think it's fanatical when we don't have the fire of God.
Wij denken dat het fanatiek is wanneer we dat vuur van God niet hebben.
But when we have the fire of God, we see it's normal by God's standard of normal.
Maar als we dat vuur hebben, dan zien we dat het normaal is, omdat het naar Gods standaard normaal is.
And so if we don't want to give everything to Christ,
dus als wij niet alles aan Christus willen geven,
we can label those who want to give everything to Christ,
dan kunnen wij diegenen die alles wel aan Christus willen geven, een labeltje opleggen
as fanatical.
Als fanatiek.
But what does God have to say about it?
Maar wat zegt God daarover?
What is his view of it?
Wat is zijn zicht daarop?
Is our heart burning for him?
Brandt ons hart voor hem?
What does it mean to love him with all of our heart, mind, soul and strength?
Wat betekent het om God lief te hebben met geheel je hart, heel je ziel en heel je verstand?
Does it mean we only give a little bit of ourselves to him?
Betekent dat dat wij maar een klein beetje van ons
Or is that very thought all consuming?
Of is die gedachte alles verterend?
It's all consuming.
Het is alles verterend.
And it's what he calls us to.
En zo roept hij ons toe op.
Now I want to say something here to those who want to be men and women of God.
Ik wil iets zeggen tegen diegenen die mannen en vrouwen van God willen zijn.
How do we come a man or woman of God?
Hoe worden wij een man of een vrouw van God?
It's in Paul's next statement I want to look at.
Het staat een stukje verderop hoe Paulus dat beschrijft.
In verse 10.
In vers 10.
I want to know Christ.
Ik wil Christus kennen.
That's what makes a man or woman of God.
En dat maakt ons een man of een vrouw van God.
When the passion is in us.
Wanneer die passie in ons is.
And our hearts ache for this God.
En ons hart pijn doet voor die God.
And it compels us into the place of prayer because we love being with him.
En dan willen wij op die plaats van gebed zijn omdat we van hem houden.
It compels us into the word of God.
En dan zijn we in het woord van God.
Because we love his word because we love him.
Omdat we van zijn woord houden, omdat we van hem houden.
It compels us to walk in holiness.
En dat leidt ons dat we kunnen wandelen in heiligheid.
Because we want nearness with him.
Omdat we dicht bij hem willen zijn.
And God is a holy God.
En God is een heilige God.
And he fellowships only with those that are holy.
En hij heeft alleen maar gemeenschap met degenen die heilig zijn.
And we are told by Peter that without holiness no man shall see God.
En er is ons verteld door Petrus dat niemand zonder heiligheid God kan zien.
So the cry, I want to know Christ.
Dus de roep, ik wil Christus kennen.
Is a passion to be near him.
Is een passie om dichter bij hem te
zijn. And then we do whatever it takes that we might walk in that place of fellowship.
En dan doen wij alles wat nodig is om op die plaats van gemeenschap te komen.
You see, this is the desperate cry that makes a man or woman of God.
En dit is een uitroep voor de mannen en vrouwen van God.
This is what made Paul, Paul.
En dit is wat Paulus, Paulus maakte.
Paul turned the world upside down because of this heart.
Paulus zette de wereld op zijn kop vanwege dit hart.
He loved Jesus more than comfort and ease.
Hij had Jezus meer lief dan troost en gemak.
He loved Jesus more than wealth or anything else.
Hij hield meer van Jezus dan van rijkdom of van wat dan ook.
The man was beaten again and again for the faith.
Die man werd geslagen wederom en wederom geslagen vanwege het geloof.
And it's not that he wanted to be beaten.
En het is niet dat hij geslagen wilde worden.
But he loved Jesus so much he wouldn't run away.
Maar hij hield zoveel van Jezus dat hij niet wegrende.
He would run into the worst place to proclaim Christ.
Hij rende naar de ergste plaats om Christus te proclameren.
Because his passion for Christ caused him to want to see people saved.
Want zijn passie voor Christus wilde zien dat mensen gered worden.
You see, this is a desire that produces action.
En dit is een verlangen wat actie produceert.
I don't know if this goes on here.
Ik weet niet of dat hier ook gaande is.
But it happens all the time in America.
Het gebeurt de hele tijd in Amerika.
And somebody will stand up in the pulpit.
En dan komt er iemand naar voren op het podium.
Say, anybody here love Jesus, raise your hand.
En dan zegt hij, als hier iemand van Jezus houdt, steek dan je hand op.
And all kinds of people raise their hand.
En allerlei soorten mensen doen dan hun hand op.
But what are they like at home?
Maar hoe zijn ze thuis?
What are they like when they get out of church?
Hoe zijn ze als ze uit de kerk weggaan?
Is their life a testimony of loving God?
Is hun leven een getuigenis van het liefhebben van God?
Is their marriage a testimony that they love God?
Is hun huwelijk een getuigenis dat zij God liefhebben?
Because loving God is more than words.
Want God liefhebben is meer dan woorden.
It's action.
Het is actie.
There was this man, and some of you might have heard of him.
Er is een man, en sommigen zullen hem van hem gehoord hebben.
His name was David Brainerd.
Zijn naam was David Brainerd.
And you can get his diary.
Je kunt zijn dagboek verkrijgen.
And it has changed many, many lives.
Het heeft heel veel levens veranderd.
He was in the colonies in the early 1700s.
Hij was begin 1700 in de koloniën.
And he was a well-known preacher.
Hij was een heel bekende prediker.
And he was offered the most prestigious church in all the colonies at that time.
En aan hem werd voorgesteld de meest prestigieuze kerk van die tijd.
And it was a church in Boston.
En dat was een kerk in Boston.
He turned it down.
En hij haalde dat naar beneden.
Because he heard the call of God for his life.
En hij sloeg dat af, dat aanbod, omdat hij de roep van Christus had gehoord.
And you know what that call was?
En weet je wat die roep was?
To go into the Delaware Valley.
Om te gaan naar de Delaware Valley.
And reach the Indians.
En om de Indianen te bereiken.
And that whole concept was not even popular that day.
En dat hele concept was helemaal niet populair in die dagen.
And he would ride his horse up to one of their villages.
En hij reed op zijn paard naar een van die dorpen.
The snow would be a foot or two deep.
En de sneeuw was ongeveer 2 voet hoog.
The sun has just come up.
En net kwam de zon op.
And he'd get on off his horse and get on his knees.
Hij stapt van zijn paard af en knielt neer.
And begin to passionately pray for the souls of those Indians.
En hij begint gepassioneerd te bidden voor die zielen van die Indianen.
And when he finally got off his knees, the snow was melted around him.
En toen hij uiteindelijk weer opstond, was de sneeuw om hem heen.
And the sun was starting to set.
En de zon die ging weer weg.
But when revival broke out among them,
maar toen er opwekking uitbrak onder hen,
there are accounts where they tried to pull him off of his horse.
Waren er dagen dat ze hem van zijn paard probeerden af te trekken.
Not to hurt him.
Niet om hem pijn te doen.
But begging him to preach to them.
Maar hij smeekte hem om te prediken tot hen.
And there were accounts that as he was preaching.
En ook terwijl aan het prediken was.
That the Indians would begin to disperse through the woods.
En dat de Indianen door het woud heen gingen.
And you begin to hear the weeping and the wailing.
En ze begonnen te huilen en te horen het verdriet wat ze hadden.
As they're crying to God for forgiveness.
Als een roep tot God voor vergeving.
What made David Brainerd the man that he was?
Wat maakte David Brainerd de man die hij was?
He died at 29 years of age.
Hij stierf op 29-jarige leeftijd.
He spent himself for the glory of God.
Hij sloeg zichzelf voor de glorie van God.
You see, he had the heart of Paul.
Ziet u, hij had het hart van Paulus.
I want to know Christ.
Ik wil Christus kennen.
Well, let me read something from his diary.
Laat mij iets voorlezen uit zijn dagboek.
He said, when I really enjoy God.
Hij zegt, wanneer ik echt vreugde heb in God.
I feel my desires of him the more ravenous, the more hungry.
Dan voel ik meer verlangen om meer hongerig te worden.
And my thirstings after holiness, the more unquenchable.
En mijn dorst wordt steeds meer onlesbaar.
Oh, this pleasing pain.
Oh, deze plezierende pijn.
It makes my soul press after God.
Dat maakt dat mijn ziel achter God najaagt.
He had the cry, I want to know Christ.
Hij riep uit, ik wil Christus kennen.
And it defined his life.
En dat definieert zijn leven.
And he was not some special man.
En hij was geen speciale man.
But he found the principle of what makes men and women of God.
Maar hij vond het principe wat mannen en vrouwen van God maakt.
I want to know Christ.
Ik wil Christus kennen.
And then he made the next statement.
En toen verklaarde hij het volgende.
That he wanted to know the power of Christ's resurrection.
Dat hij de opstandingskracht van Christus wilde kennen.
I'm just going to mention this for a moment.
Ik noem dit een klein moment.
Jesus is absolute victor.
Jezus is absoluut overwinnaar.
He conquered the grave.
Hij overwon het graf.
And he did it completely and absolutely.
En hij deed dat geheel en al.
And what Paul was saying, I refuse to live a defeated life.
En Paulus zei, ik weiger om een verslagen leven te leiden.
There's an almighty God that will give frail people the victory.
Er is een almachtige God die fragiele mensen de overwinning geeft.
But it comes out of this cry, I want to know Christ.
Maar het komt vanuit die roep, ik wil Christus kennen.
He'll not rip the sin out of our life.
Hij rupt de zonde niet uit ons leven.
But the man or woman that has a cry, I want to know Christ.
Maar die man of die vrouw, die hebben een roep en een verlangen om Christus te kennen.
Will be in the passionate pursuit of God to overcome.
En die zullen dat, doordat ze God kennen, overwinnen.
And to walk in that place of victory.
En te wandelen in, op die plaats van overwinning.
Grace is victorious.
Zijn genade is overwinnend.
People who say that they're saved by grace and practice sin.
Diegenen die zeggen dat ze gered zijn en de zonde praktiseren.
Are not really saved by grace.
Zijn niet echt gered door genade.
Because grace rescues people out of a life of sin.
Want genade dat redt een leven uit de zonde.
Grace makes them victorious over sin.
Genade geeft hen de overwinning over de zonde.
And it is the absence of grace that causes people to practice sin.
En het is de afwezigheid van genade die zorgt dat mensen kunnen zondigen.
And Paul wanted to walk in the power of Christ's resurrection.
En Paulus wilde wandelen in die opstandingskracht van Christus.
And one more point I want to deal with.
Nog één punt waar ik het over wil hebben.
Paul said he wanted to know the fellowship of Christ's sufferings.
Paulus zei hij wilde de gemeenschap kennen van het lijden van Christus.
If you have a problem, who do you go and talk to?
Als jij een probleem hebt, naar wie ga je dat dan toe om mee te praten?
Do you talk to the church gossip?
Praat jij met de kerkroddel?
No, I get over all over the place.
Nee, dat komt overal.
And you go to somebody that is going to care.
En je gaat naar iemand toe die daarvoor kan zorgen.
What would you think if you go to share some deep pain in your life?
Wat denk je ervan als je diepe pijn gaat delen uit jouw leven?
And then the person picks up their phone and starts playing with it.
En dan neemt die persoon zijn telefoon en begint daarmee te spelen.
You say that person doesn't really care about me.
En dan denk je die persoon die geeft helemaal niks om mij.
More interested in texting somebody than in my problem.
Hij is meer geïnteresseerd om iemand een bericht te sturen dan in mijn probleem.
So when we go through our trials.
Dus wanneer we door onze moeilijkheden heen gaan.
We want to talk to somebody that will understand and care.
Dan willen we naar iemand toe gaan die ons begrijpt en voor ons zorgt.
Why should Jesus confide in you? Why would Jesus share his heart with you?
Waarom zou Jezus zijn hart met ons delen?
Would you listen?
Zou u luisteren?
If he began to speak to you about the lost and dying all around you?
Als hij tot u zou beginnen te spreken over de verlorenen en de stervenden om u heen?
Would you be more interested in your phone or in Christ?
Zou u dan meer geïnteresseerd zijn in uw telefoon dan in Christus?
Would you take it to your knees and begin to cry out the heart of God?
Zou u dan op uw knieën gaan en het uitroepen tot God?
Or would you say, I've got other things to do?
Of zou u zeggen, ik heb wel andere dingen te doen?
There is this deep place of fellowship with Christ.
Er is die diepe plaats van gemeenschap met Christus.
That we go and we say, use me, God.
Waar wij heen gaan en dat wij dan kunnen zeggen, gebruik mij, Heer.
Whatever it costs.
Wat het ook kost.
I'm not asking for ease or comfort.
Ik vraag niet voor gemak of voor comfort.
But make me usable.
Maar maak mij bruikbaar.
And he shares with those people.
En dan deelt hij met zulke mensen.
His passion for a perishing world.
Zijn passie voor een verloren gaande wereld.
Could he share that with you?
Kan hij dat met u delen?
Would you do anything with it?
Zou u daar iets mee doen?
Would you go to your neighbors and friends?
Zou u naar uw buren toe gaan en naar uw vrienden?
Would you go to strangers?
Zou u naar vreemden toe gaan?
Or would you go to the worst of your culture?
Of zou u naar het ergste van uw cultuur gaan?
And plead with them to come to Christ.
En gaan pleiten bij hen dat ze tot Christus moeten komen.
You see, it all goes back to the cry, I want to know Christ.
Ziet u, het komt allemaal terug op die roep van ik wil Christus leren kennen.
And from that place, God can do wonders.
En vanuit die plaats kan God wonderen doen.
I want to share a final story.
Ik wil een laatste verhaal met jullie delen.
I want to look at a man named James Turner.
Man genaamd James Turner.
And James Turner was from Scotland.
En hij kwam uit Schotland.
And he was a man that was uneducated.
En hij was iemand die ongeschoold was.
And he couldn't even speak well.
En hij kon niet eens goed spreken.
And he was short and he had a deformed eye.
Hij was heel klein en hij had een misvormd oog.
And he was dying of tuberculosis.
En hij was stervende aan tuberculose.
But revival was sweeping through Scotland.
Maar er ging opwekking door Schotland heen.
God was using a man named Reginald Radcliffe.
God gebruikte een man die werd genaamd Reginald Radcliffe.
And God was calling him to another part of Scotland.
En God riep hem in een ander deel van Schotland.
So he's crying out, God, send me somebody to take my place.
Dus hij riep tot God, stuur mij iemand die mijn plaats in kan nemen.
And here was all these preachers and people with talent.
En hier waren al die predikers en mensen met talenten.
And not one rose up to the position.
En er stond niet één op voor die positie.
But he goes to James Turner.
Maar hij ging naar James Turner.
James, will you go for me?
James, zou jij voor mij willen gaan?
And he said yes.
En hij zei ja.
You see, James Turner had a passion for Christ.
Ziet u, James Turner had een passie voor Christus.
And he had a compassion for souls.
En hij had een compassie voor zielen.
And an invincible faith in God.
En een geweldig geloof in God.
And the man was a radical on his knees and seeking the face of God.
En hij was een radicale man die veel op zijn knieën was en God zocht.
So God was able to lift him up.
Dus God kon hem omhoog heffen.
And out of weakness made the man strong.
En vanuit zwakte maakte hij die man sterk.
And in two very busy years,
in twee hele drukke jaren,
he used that man to win 8,000 souls to Christ.
Gebruikte hij die man om 8,000 zielen te winnen voor Christus in 2 jaar.
It was December 6th.
Het was op 6 december.
In the fishing village of St. Colmes that his mission began.
In het vissersdorpje begon zijn roeping.
And he went from village to village.
En hij ging van dorp tot dorp.
And great crowds followed with him.
En de grote menigte volgde hem.
And this divine fire burned in this uneducated man.
En dat goddelijk vuur dat brandde in die ongeletterde man.
And the anointing of God dripped off of him.
En de zalving van God dat droop van hem af.
And as he went, the blessings increased more and more.
En terwijl hij ging, kwamen er steeds meer zegeningen.
And villages were waiting for him to come.
En de dorpen wachten hem op, zodat hij zou komen.
And at last he came to the town of Banff.
En uiteindelijk kwam hij in het stadje Banff.
And it was impossible to dismiss the people.
En het was onmogelijk om de mensen te ontslaan.
And a great weeping went on that whole night.
En er ging een heel huilen gaande die hele nacht.
And many of the worst sinners were saved.
En dus de ergste zondaars werden gered.
And many of them went to various parts of the mission field.
En vele van hen gingen naar bepaalde delen van het zendingsveld.
But you know what happened to James Turner?
Maar weet u wat er gebeurde met James Turner?
He died in the height of the revival.
Hij stierf op het hoogtepunt van die opwekking.
Just like David Brainerd.
Net als David Brainerd.
And died of the same identical disease.
Die stierf aan diezelfde ziekte.
But God found a man who had the cry, I want to know Christ.
Maar God vond een man die een roep had, ik wil Christus kennen.
Think of all the preachers that were so much better than James Turner.
Denk aan al die predikers die zoveel beter waren dan James Turner.
None of them willing to do the work.
Geen één van hen wilde het werk doen.
Went to person after person, says, will you go?
Hij ging van persoon naar persoon en vroeg hem, wil jij gaan?
And finally comes this man dying of tuberculosis.
En uiteindelijk komt hij bij een man die stervende is aan tuberculose.
A disease of the lungs.
Een longziekte.
And I believe the Lord went to him and says, James.
En ik geloof dat de Heer naar hem toe ging en zei, James.
I have a work for you to do.
Ik heb een werk voor jou om te doen.
Will you go for me?
Wil jij voor mij gaan?
And I think James said, yes.
En ik dacht James zei, ja, Heer.
And the Lord might have said, James, you can die in your bed if you want.
En ik denk ook, misschien heeft de Heer gezegd, James, je zou kunnen sterven op het slagveld.
What's it matter if I die in my bed or I die out there?
Wat maakt het nou uit of ik sterf in mijn bed of dat ik daar sterf?
And so he took a dying man to do what living men could not do.
Dus hij nam een stervende man omdat levende mannen dat niet konden.
Because he had the cry, I want to know Christ.
Omdat hij een roep had, ik wil Christus kennen.
You see, we are called to relationship with Jesus.
Ziet u, wij zijn geroepen tot relatie met Jezus.
Not a superficial one.
Niet een bovennatuurlijke,
but a deep abiding relationship.
Maar een diepe, verblijvende gemeenschap.
That is to consume all of our heart and all of our desires.
Die heel ons hart in beslag neemt en al onze verlangens.
The question is, will we be like a James Turner?
De vraag is, willen wij zijn zoals James Turner?
And say, here I am, send me.
En zeggen, hier ben ik, Heer, zend mij.
Will it be our cry, I want to know Christ?
Is dat onze roep, ik wil Christus kennen?
Or will we say, that's too much for me?
Of zeggen we, dat is een beetje te veel voor mij?
Let's look to the Lord in prayer.
Laten we de Heer zoeken in gebed.
Lord, you spoke to the Laodicean church.
Heer, u sprak tot de Laodiceeën in de kerk.
And you made a statement to them.
En u maakte een verklaring voor hen.
That they were lukewarm.
Dat ze lauwwarm waren.
He said, I would rather that you were hot or cold.
U zei, ik heb liever dat u koud bent of warm.
But because you are lukewarm, I will vomit you out of my mouth.
Maar omdat u lauwwarm bent, spuug ik u uit mijn mond.
Lord, the cold are already out.
Heer, de kouden zijn er al uit.
But the lukewarm that think that they're right.
Maar de lauwwarmen denken dat ze bij het rechte eind hebben.
Are actually disgusting to you.
En ze zijn echt verschrikkelijk voor u.
There's one temperature that's pleasing.
Er is maar één temperatuur waar u blij mee bent.
And that's hot.
En dat is heet.
And that hotness of faith.
En die heetheid van geloof.
Is all about the cry, I want to know Christ.
Dat gaat allemaal om die roep, ik wil Christus kennen.
Lord, I'm asking something radical in each of our hearts.
Heer, ik vraag iets radicaals van in ieders hart.
That somehow you would get the heart of Paul into us.
Dat op een bepaalde manier u ons de harten van Paulus wil geven.
That we would have that cry.
Dat wij ook die roep zullen hebben.
That it would become our passion.
Dat onze passie zal worden.
And that we would leave no room for a lukewarm faith.
En dat we geen ruimte zullen laten voor lauwwarm geloof.
But that the desire of our heart would be to be like you.
Maar dat het verlangen van ons hart moet zijn dat we zullen zijn zoals u.
And to know the depths and the heights and the riches of your love.
En dat we de diepte en de hoogte en de rijkdom van uw liefde zullen kennen.
Lord, if there's anybody here that's not a true believer.
En Heer, als er hier iemand is die geen ware gelovige is.
Would you bring them home?
Wilt u ze dan thuis brengen?
In the precious name of Jesus.
In de wonderbare naam van Jezus.
I do not know any of you.
Ik ken u allemaal niet.
So I don't know where your lives really are.
Dus ik weet niet waar u staat in uw leven.
Are you truly in the faith?
Bent u echt in het geloof?
Are you truly walking with Jesus?
Wandelt u echt met Jezus?
You cannot save yourself.
U kunt uzelf niet redden.
You'll never be good enough.
U zal nooit goed genoeg zijn.
Your sin will always separate you from God.
Uw zonde zal u altijd scheiden van God.
But Jesus made a way of escape.
Maar Jezus heeft daar een uitweg voor gemaakt.
Through his own body and through his blood.
Door zijn eigen lichaam en door zijn eigen bloed.
He became the atoning sacrifice.
Werd hij het verzoenoffer.
What sin won't Jesus forgive?
Welke zonde zal Jezus niet vergeven?
Is there any sin that's bigger than God?
Is er een zonde die groter is dan God?
His blood is all powerful.
Zijn bloed, dat is almachtig.
And the only sin that God will not forgive.
En de enige zonde die God niet vergeeft.
Is the one that's not repented of.
Is degene die zich niet wil bekeren.
But this salvation comes by faith.
Maar redding komt door geloof.
That we must believe that God desires to forgive us.
Dat wij moeten geloven dat het verlangen van God is dat hij ons wil vergeven.
That's what the cross is all about.
En daar gaat het kruis om.
Talk about love.
Dat spreekt over liefde.
Look at that love of Calvary.
Kijk naar die liefde van Golgotha.
That he saw how wicked our sin was.
Dat hij zag hoe slecht onze zonde was.
And that we were destined to damnation.
En dat we bestemd waren tot verdoeming.
But that he cared for us.
Maar hij gaf om ons.
And he made a way of escape for us.
En hij maakte een uitweg voor ons.
That we could be forgiven.
Dat wij vergeven konden zijn.
And enter into fellowship with God.
En binnen konden gaan in de gemeenschap met
you
God.
You see, God wants us to begin to taste the wonders of heaven now.
Ziet u, God wil dat we al proeven van de wonderen van de hemel nu.
And you know what the wonders of heaven is all about?
En weet u waar de wonder van de hemel over gaat?
Unbroken fellowship with God.
Ongebroken gemeenschap met God.
Never to sin again.
Om nooit meer te zondigen.
To forever be with him.
Om voor eeuwig met hem te zijn.
And to know his love so beautifully.
En om zijn liefde zo prachtig te kennen.
And now he wants us to begin to taste of that.
En nu wil hij dat wij daar al van proeven.
To begin to know the joy of his love.
Om de vreugde van zijn liefde te kennen.
And it comes through repentance.
En dan komt het tot bekering.
Forgive me, Jesus.
Vergeef mij, Jezus.
Wash me clean with your blood.
Was mij schoon met uw bloed.
I believe you died for me.
Ik geloof dat u voor mij stierf.
And I believe what you did on that cross is more than enough.
En ik geloof wat u aan het kruis heeft gedaan, dat dat meer dan genoeg is.
And it can even forgive me.
En dat dat zelfs mij kan vergeven.
And so I trust that you can save me.
Dus ik vertrouw erop dat u mij kunt redden.
And Jesus will save.
En Jezus zal redden.
Is there anybody here that's not a true Christian?
Is er iemand hier die geen ware Christen is?
And you have never really put your faith in Christ.
U heeft nooit echt uw geloof op Christus gesteld.
And you want to today.
En dat wilt u wel vandaag.
I'm going to ask something here very simple.
Ik zal een simpele vraag stellen.
Is if you're not a Christian and you want to really be one.
Als u geen Christen bent en u wilt er echt een worden.
I'm just going to ask you raise your hand in a moment.
Vraag ik u over een moment, doe dan uw hand omhoog.
And the reason why I want you to do that.
En de reden waarom ik wil dat u dat doet.
Because I want other people around you to pray for you.
Want dan wil ik dat de mensen om u heen dat die voor u gaan bidden.
Because we need help to do this.
Want wij hebben hier hulp bij nodig.
He didn't ask us to do this alone.
Hij heeft niet gevraagd dat we dit alleen moeten doen.
Only Jesus can save.
Alleen Jezus kan redden.
But we need the help of one another.
Maar we moeten elkander helpen.
To live this out.
Om dit te leven.
And so is there anybody here that you're not a Christian and you want to come to Christ? Raise your hand. Is there anybody here?
Is er hier iemand aanwezig?
I just want to give an opportunity. I'm not going to...
Ik wil gewoon een kans geven.
I'm just going to take a second here.
Ik zal een klein moment nemen hiervoor.